Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. En ik ben vandaag bij Tessa met een H, Luijendijk, in Hellevoetsluis. Voelt voor mij als op vakantie gaan en voor jou als dagelijks verblijf hier.
Ja, klopt. Ik woon op een villapark.
Ja?
Ja.
Nee, het is echt helemaal vakantieland. Dat komt ook omdat het vanaf Arnhem best wel een stukje rijden is.
Ja, en je zit dicht aan het strand. Dat helpt misschien ook wel.
Ja. Ja, ik heb één keer in de zoveel tijd krijg ik van Inge weer eens wat contacten door. Met name dames die in de techniek zitten. En Inge zei, ja, je moet even een podcast opnemen met Tessa. Want die is heel enthousiast. En die is van de praktijk. Die staat bij de boorwagen. En jouw expertise is asfalt.
Ja. Yeah.
En ik vroeg je net, goh, weet je, hoe ben je hier zo ingerold? En toen zei je, dat is een heel leuk verhaal. Dus ik dacht, nou, daar gaan we gelijk mee starten.
Ja, mensen moeten altijd heel hard lachen als ik dit verhaal vertel, omdat het als een heel fout sprookje klinkt. Een korte achtergrond. Mijn ouders doen al sinds jaren een dag aan tractorpoeling. Voor de mensen die het niet kennen, het is niet het letterlijk trekken van een trekker. Het is een opgevoerde machine die een heel zwaar gewicht over een kleibaan zo ver mogelijk moet trekken. Google het vooral, het is hartstikke leuk.
Oh, ik ben wel eens geweest in het Gelderdoom.
Oh, echt? Ja, ja. Vroeger was het in het Gelderdoom, in Arnhem.
Oordoppen meenemen, ja, ja. Brullend geluid uit die motoren.
Ja, ja, dat is bij mij met de paplepel ingegoten.
Maar hadden ze ook zo'n, want ik heb ze gezien echt met vliegtuigmotoren erop. Bizar geluid.
Ja, de turbines inderdaad. Ja, mijn vader heeft dat niet. Die heeft gewoon, en jullie zien het niet, maar ik doe de aanhalingstekens gewoon, een V8 motor met ruim 3.500 pk, als het ondertussen niet richting de 4.000 pk gaat.
Netjes.
Ja, dat is fors. Maar zodoende doet hij echt al heel erg lang. Langer dan ik besta. Ik ben 26. Hij doet het volgens mij ruim 30 jaar. Aan tractorpoeling, begonnen met zijn broer. En hij heeft ook een team om zich heen. En een van zijn teamleden komt uit de GWW. Werkte toen voor MNO Vervat, wat inmiddels Boskalis is. En wij moesten op de middelbare school, ik deed de HAVO, moesten wij een stage gaan lopen. En ik was daar altijd wel heel serieus. En waar mijn klasgenoten zeiden van, ja, ik ga lekker bij mijn bijbaantje, want dan verdien ik ook nog geld en dan krijg ik mijn punten. En dacht ik, nee, ik wil dit serieus aanpakken.
Lekker makkelijk, of niet?
Ja, lekker makkelijk. En ik ben weer iemand van, waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan? Ik wilde dit serieus nemen en ik was echt aan het zoeken en nadenken en ik kwam er niet uit. En toen zei die teamgenoot, die zijn dus van, joh, ga je toch met mij mee? En om heel eerlijk te zijn, ik wist helemaal niet wat hij deed. En ik dacht, nou weet je, prima. Doe ik.
Ja.
En toen zei hij, is goed, ik kom jou maandagochtend 4:30 ochtends ophalen. En dan gaan we naar Steenbergen, Bergen op Zoom. Hij was een soort werkvoorbereider, maar met namelijk het inlezen van de GPS-tekeningen voor de graafmachines. En was hij aan het doen voor het nieuw stukje snelweg van de A4 tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. En ik ging dus mee. Nou, ik was 11, 12, hele vroege leerling ook, klas overgeslagen. En hij kon mij natuurlijk aan de straatstenen niet kwijt. Wat moet zo'n klein grietje nou op zo'n project? Toen was er toch helemaal geen sprake van vrouwen in de mannenwereld en helemaal geen kinderen in, in die mannenwereld. En uiteindelijk kreeg hij mij dus gesleten aan de boormeester. En die ging mij laten zien hoe je asfaltkernen deed boren. En hartstikke leuk. Ik kreeg nog een setje onderzetters van een asfaltkern mee. Hartstikke grappig. En zo eigenlijk een hele week ben ik met allerlei mannen natuurlijk op stap geweest. Ik heb onder waterbeton gevist, dus of dat het dik genoeg was. Ik mocht in de bouwkuip zelf kijken. Nou, al met al het eind van de week, het duurde een weekje. En het was de laatste week voor de zomervakantie. En toen zei hij, ik hoop dat je het leuk vond. Ik zei, superleuk. Hij zei, maar je hebt nog één ding niet gezien. Ik zei, wat dan? Hij zei, ja, asfalteren. Dus ik zei, oh, oké. Okay. Zei mij nog helemaal niet zoveel natuurlijk. En zijn die maar maandag gaan we asfalteren. Dus ja, als je nog een keer op kan brengen om zo vroeg je bed uit te komen, dan mag je mee. Dus ja, prima, waarom niet? En echt, en nu komt het mooiste stukje. En hier moeten mensen altijd heel hard lachen. Hij kwam mij weer zo vroeg ophalen en hij dropte mij af. Want zo werkte het inmiddels. Ik liep niet met hem mee, ik liep met iedereen mee.
Ja.
Hij dropte mij af en ik zag die asfalteermachine en ik zag die grote vrachtwagen ervoor staan. En ik zag die walsen. En toen dacht ik al, wow. En toen stapte ik uit en toen rook ik het asfalt. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het. En zonder twijfel, dit is het. En nou, ik ben nu 26. Dus bijna 15 jaar later is dit het nog steeds voor mij.
Dit is het gewoon.
Dit is het gewoon nog steeds.
Is het de geur? De geur waarvan je dacht, nu klopt het plaatje.
Het is de hele combinatie van. Ik vind de geur geweldig. Ik vind het grote materieel geweldig. Ik vind alles wat erbij komt kijken geweldig. En het lijkt misschien heel simpel, maar er zit zo'n enorme complexiteit erachter. En ik denk dat dat stukje, het hele asfalt, dat voor mij compleet maakt. Ja.
Ja, ik reed van het weekend over de A1. Daar waren ze ook aan het asfalteren. Ging de snelheid terug naar 70. En ik heb toch even het raampje opgedaan voor de geur.
Ja, lekker hè? Ja. Ja, de meeste mensen vinden het stinken. En die verklaren me ook voor gek. Als ze, hoe kan je dat nou lekker vinden ruiken?
Ja.
Ja, weet ik niet.
Maar je had een week meegelopen. Je hebt van alles gezien. De knop ging om. En toen dacht je, waarschijnlijk was het HAVO 1 of HAVO 2?
Nee, het was HAVO 4 volgens mij. Nee, het was HAVO 3 en ik ging naar HAVO 4. Want ze moest een richting kiezen.
Maar dus, je was echt hele vroege leerling dan.
Ja, ik was echt heel erg jong, ja. En dus ik heb natuur en techniek gekozen. In combinatie met Frans. Nou ja, heel verder dan baguette en paraplu kom ik ook niet meer ondertussen helaas. En daarna civiele techniek gaan doen in Utrecht. Wel gewoon HBO, omdat ik wist dat ik de praktijk heel erg leuk vond. En nog niet bijzonder geïnteresseerd was in de theorie. Al komt dat nu steeds meer, om heel eerlijk te zijn. Tijdens civiele techniek moest ik ook stage gaan lopen. Begonnen bij een ingenieursbureau. Ik weet niet of ik namen mag noemen trouwens.
Jij mag namen
noemen. Oh, ik mag namen noemen. Ja. Ik ben begonnen bij Sweco als eerste stage. Toen nog een half jaar stage lopen bij toen inmiddels wel Boskalis. Bij Natasja ook trouwens van de vorige podcast. Van de vorige podcast. En eigenlijk ben ik daarna teruggegaan naar Sweco om af te studeren. En eigenlijk de verdere lessen van school te skippen om daar in het laboratorium aan de slag te gaan met asfaltonderzoeken, kwaliteitsopleveringen en dat soort dingen. En uiteindelijk daar al met al 5 jaar blijven plakken.
Dus je was al spijbelend aan het werk?
Ja, spijbelend aan het werk. Ja, ja, ja. Maar toch geslaagd.
Toch geslaagd. Toch al je punten gehaald. En je zei, ja, er komt dat ik het superleuk vind.
Ja, komt. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind bij Sweco had ik al ontzettend veel contact met heel veel verschillende partijen. We hadden veel contact met opdrachtgevers, dus gemeente, provincies. Maar ook met aannemers natuurlijk, want wij controleerden hun werk. Ja, en zo bouw je eigenlijk in een hele korte tijd al een enorm netwerk op. Toen kwam Maurik Infra, de gele Maurik Infra, er zijn er meerdere natuurlijk. Ik kwam een keer aankloppen van, hey, wil je niet bij ons komen werken? En toen was voor mij eigenlijk de kans om mij verder te ontwikkelen in de praktijk. Ja, en daar ben ik eigenlijk nog verliefder geworden, denk ik.
En wat mocht je daar doen bij Maurik?
Dat is begonnen met uiteraard kleinere taken. Pakrapportages, wat ik bij Sweco ook deed. Dat zijn de standaard teeronderzoeken voor het frezen en afvoeren van asfalt. En eigenlijk is er steeds een beetje meer bijgekomen voor het bepalen van asfaltmengsels bij inschrijvingen, aanbestedingen. En uiteindelijk ben ik ook in de duurzame asfaltontwikkeling gerold. Wat ook ontzettend leuk was. Iedereen is daarmee bezig natuurlijk op dit moment. Dus je netwerk breidt nog verder uit. En in een hele korte tijd krijg je zo'n enorme lading aan informatie over je heen. En zie het maar op te nemen, want je hebt het gewoon kaart nodig. En denk dan aan de MKI. Denk aan je CO2-uitstoot. Denk aan allerlei manieren hoe jij je asfalt duurzamer kan maken, zodat jij aanbestedingen kan winnen.
Ja.
Ja, dat vond ik echt heel erg leuk.
Ja, daar zit je nu ook in een werkgroep volgens mij.
Ja, klopt. En daar ken ik Inge ook inderdaad van.
Ja, nee. Maar je liet net in het voorgesprek nog een paar namen vallen. Mathieu van den Hurk.
Ja.
Ik heb ook een keer een podcast mee opgenomen. Werk ik regelmatig? Ja, werk ik gewoon mee. Niet regelmatig. Kom ik dagelijks tegen.
Ja, Mathieu ken ik inderdaad van een werk wat ik met hem heb gedaan toen ik voor Maurik werkte en hij dus voor de provincie Gelderland.
Ja.
Dat is een hele kleine wereld.
Ja, en jij zit nu bij de provincie
Zuid-Holland. Ja, inmiddels werk ik nu bij de provincie Zuid-Holland. Ik heb iets meer dan 2 jaar bij Maurik gewerkt. Nu sinds juni bij Zuid-Holland. Als adviseur duurzame infrastructuur. Dus eigenlijk wat ik heb geleerd en gedaan bij de aannemer. Ben ik nu een poging tot. Nee, het lukt best goed. Langzaamaan aan het bijbrengen en implementeren bij de provincie Zuid-Holland, zodat hetgeen wat de markt kan, dat wij dat als opdrachtgever ook gaan uitvragen.
Gebeurt dat nu nog niet dan, dat jij daar speciaal voor nodig bent?
Nou, het is niet dat het niet gebeurt. Alleen de ontwikkelingen gaan vele malen harder dan opdrachtgevers vaak aandurven. Uitzonderingen daar gelaten. Je hebt altijd opdrachtgevers die absoluut voorop lopen op de rest.
En wat bedoel je met aandurven?
Maar denk wel het meest simpele voorbeeld is het feit dat de standaard RW-bepalingen, het GWW-boek natuurlijk, noem hem altijd de Wegenbijbel.
Ja, ik had zeggen, ja, daar komt de term Bijbel.
Ja, de Wegenbijbel noem ik die altijd. Daar is bijvoorbeeld op dit moment nog geen PR. Asfaltgranulaat wordt daarin toegestaan in deklagen.
Ja, PR is
partiële recycling. Dat is een aandeel aan asfaltgranulaat wat al een keer in de weg heeft gelegen. Dat je dat weer terugbrengt in nieuw asfalt.
Ja, in de volksmond eigenlijk recyclen van bestaand asfalt in een nieuwe deklaag.
Ja, ja, klopt.
Ja, ik zit bij de provincie, dus dat gaat ook heel veel over asfalt. Maar ik weet ook dat de mensen luisteren die misschien veel minder met asfalt te maken hebben. Soms moet ik even wat termen.
Nee, zeker doen. Ik kan inderdaad af en toe een beetje doorslaan. Dus voor mij zijn dingen heel simpel. Maar ik moet me goed voorstellen dat dat voor een ander niet zo is. Dus spreek me er vooral op aan alsjeblieft. Maar dat is bijvoorbeeld op dit moment de standaard RW-bepalingen. Eigenlijk het boek wat door het gros van de opdrachtgevers wordt gebruikt, zegt dat nu gewoon, dat is niet toegestaan in deklagen. Ja. Wij als provincie Zuid-Holland houden ons daaraan vast, om heel eerlijk te zijn. Terwijl, ik deed het.
Ja, je kwam tegen de tafel. Ja, maar dat maakt niet uit.
Waar was ik ook weer?
Sorry. Nou, dat de provincie Zuid-Holland vasthoudt aan de eis.
Ja, Zuid-Holland houdt zich vast aan die standaard RW-bepalingen. En dus staan wij nog geen partiële recycling toe in onze deklagen. Terwijl de ontwikkelingen in de markt, en voor wat ik laatst heb geleerd, is dat er op dit moment meer deklaag asfaltmengsels met PR wordt afgenomen dan deklaagmengsels zonder PR, ja, zonder asfaltgranulaat.
Dus eigenlijk zijn dan de Bijbel geeft eigenlijk een beperking dan?
Ja.
Op de duurzaamheids versnelling.
In die zin mag je denk ik wel zeggen dat de standaard RW-bepalingen achterloopt op de huidige marktontwikkelingen. En of dat nu 100% te wijden is aan de standaard RW-bepalingen of aan het feit dat de ontwikkelingen gewoon zo ontzettend hard gaan. Ik denk dat daar een middenweg in correct is. Maar dit is wel een van de dingen bijvoorbeeld waar ik aan werk. Van jongens, kom op, laten we dan op zijn minst 30% PR in onze deklaag gaan toestaan. Dat is ondertussen helemaal niet meer spannend.
Ja, maar er zijn andere opdrachtgevers die het wel toestaan.
Ja, klopt. Bedoel,
je kunt er van afwijken in deel 3.
Ja, en daar ben ik nu dus mijn best voor aan het doen om dat in dat deel 3 een afwijking voor op te laten nemen. Of in ieder geval ons handboek erop aan te passen dat wij wel tot 30% PR in onze deklaag gaan toestaan. Dat is een van de vele stapjes die we proberen te zetten, zodat we met de marktontwikkelingen meegaan, zodat de marktontwikkeling ook door kan gaan.
Ja. En zijn er andere? Is het dan een kruisbestuiving in zo'n werkgroep? Want ik weet volgens mij dat er andere, volgens mij de provincie Gelderland staat het volgens mij wel toe. Maar ik zeg een beetje twijfelachtig.
Dat durf ik niet te zeggen. Want Gelderland heeft natuurlijk de SMA Agri+. Volgens mij zijn ze wel aan het experimenteren met PR in. Maar hou me er alsjeblieft niet aan vast. Want ik heb natuurlijk niet bijzonder veel contact met Gelderland. Die werkgroep, dat is voor de uitfasering van het hete asfalt. Dus er zitten inderdaad diverse opdrachtnemende partijen. Diverse aannemers. Maar ook diverse opdrachtgevers. En hoewel we eigenlijk wel heel goed op één lijn zitten. Bepaalde punten zitten we ook wat uit elkaar. En dat zit voornamelijk inderdaad in het wel of niet meegaan in het afwijken op de standaard RW-bepalingen.
Ja, en kun je even voor de mensen die nog niet kennis hebben van de werkgroep uitleggen wat jullie doel is met deze werkgroep?
Ja, het Bouwen Nederland heeft, even kijken, in 2021 of 2022 tijdens de asfaltdag, vindt altijd in december plaats, hebben ze aangekondigd. En Bouwen Nederland is vertegenwoordiger van de partij van het grootste deel van de wegenbouwend aannemers in Nederland. Hebben zij gezegd per 1 januari 2025 geen heet geproduceerd asfalt mengsels meer te leveren. En onder heet asfalt wordt verstaan asfalt dat geproduceerd is boven 140 graden. Voor beeldvorming gemiddeld wordt asfalt nu geproduceerd tussen de 160 en 185 graden.
Mm-hmm.
Afhankelijk van het type asfaltmengsel. En als we die stap terugzetten naar maximaal 140 graden Celsius productietemperatuur, ga je dus 20 tot 45 graden Celsius besparen. En dus heb je voor die 20 tot 45 graden Celsius ook aanzienlijk minder gas nodig. Dus het is een enorme winst op het gebied van CO2-besparing.
Ja, ik vind het dan wel grappig dat juist Bouwend Nederland, zeg maar de aannemer, uiteindelijk komt met dit voorstel. Of zit er ook een vertegenwoordiging bij van de opdrachtgevers?
Nee, dit is voor zover ik weet echt een beslissing geweest van de aannemers zelf.
Het werkt een keertje andersom, want meestal zijn het de opdrachtgevers, zeg maar, die de opdrachtnemers eigenlijk dwingen om stappen te maken qua duurzaamheid.
Ik denk dat de opdrachtgevers de daadwerkelijke doelstellingen hebben. Dus wij hebben inderdaad in 2030 een CO2-reductie van 50% te behalen. In 2050 moeten we 100% neutraal zijn.
Ja.
Maar dat kunnen wij niet zonder de ontwikkelingen van de aannemers. En ik denk dat die beslissing van de aannemers een hele goede is geweest. Waarvan ik er weer eens niet denk dat de opdrachtgevers deze beslissing ooit gemaakt zouden hebben. Dus nee, het compliment aan de aannemers wat mij betreft.
Ja. Ja. En wat gaat het in de praktijk betekenen?
Het gaat in de praktijk betekenen dat wij per 1 januari 2025 geen, dus alleen nog maar asfalt tot maximaal 140 graden Celsius geleverd krijgen.
Dat is best snel.
Dat is heel snel, ja. Ja. Nou zijn er gelukkig ook best veel aannemers die zich hier wel al mee bezig hielden. Dus er zijn al best wat bewezen technieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lay-up van asfalt nu. Dat is een verschuimingsasfalt met schuimbitumen. Die hebben nu natuurlijk al ontzettend veel ervaring. En die zijn ook al op het hoogste niveau gevalideerd. Dus dat is ook een techniek die absoluut hierin wordt meegenomen. Maar er zijn ook nog andere technieken die het mogelijk maken. Het is niet zo dat, ja, natuurlijk kan je de gaskraan wat dichter draaien, om maar even zo letterlijk gezegd, dat jij asfalt niet meer boven 140 graden krijgt. Maar dan krijg je geen goed asfalt meer als je dat op dezelfde manier blijft doen zoals we het nu op 160 tot 150 graden doen.
Ja, want de mengsels hebben dat nodig om de kwaliteit te halen.
Ja,
uiteindelijk bij de verwerking.
Ja, er is bij voor nu in ieder geval, misschien is het in de toekomst later, maar voor nu vraagt deze temperatuurverlaging wel een aanpassing in ieder geval de techniek. En dat kan zijn middels het verschuimen van de bitumen. Maar dat kan ook door het toevoegen van een additief.
Wat betekent verschuimen van de bitumen?
Verschuimen van de bitumen is, bitumen is nu ongeveer op 180 graden. Daar zal ook niks aan veranderen trouwens, want op een lage temperatuur heeft bitumen het vloeibare gedrag niet meer. Juist door die temperatuur in combinatie met het toevoegen van koud water krijg je een soort explosie. Je kan het een beetje vergelijken met als je water in frituurvet gooit.
Ja.
Maar dan zonder de vlammen die erbij komen kijken. Maar je krijgt een enorme expansie. waardoor het bitumen verandert in schuim. En daardoor kan de stenen, het aggregaat, veel makkelijker omhullen. Waardoor het dus ook op die lage temperatuur mogelijk maakt.
Maar je hebt altijd nog 180 graden nodig om die bitumen te verwarmen. En wat is dan de lagere temperatuur? Ja, ik ben nitwit op dat gebied.
Nee, maar je
gebied.
Stelt precies de goede vraag. Want dit is inderdaad ook vragen die wij eerder gesteld gekregen hebben. Het gaat erom dat het eindproduct, dus het asfaltmengsel wat uiteindelijk in de vrachtwagen geladen wordt, dat mag niet warmer zijn dan 140 graden.
Okay.
En het is je bitumen, wat inderdaad nog aanzienlijk heter is, warmer is dan 140 graden. Maar de stenen, en of dat nou je nieuwe stenen zijn of je aandeel hergebruik, dus je aandeel asfaltgranulaat, die komen natuurlijk niet op die 180 graden. Die kunnen ook op een lagere temperatuur.
En dat is eigenlijk het voordeel dat je behaalt.
Ja, eigenlijk is het de combinatie van. En het bitumen is natuurlijk maar een minimaal aandeel in het hele asfaltmengsel. Dus omdat je inderdaad je stenen hoef je niet meer tot die hele hoge temperatuur. Die kan je lager verwarmen. In combinatie met het beetje bitumen wat je eraan toevoegt, kan je dus die temperatuurverlaging creëren.
Ja, dan heb je de temperatuur van je asfalt in zijn totaliteit gaat omlaag als het in de vrachtwagen gaat. Dan gaat het op transport naar het werk, dan moet het daar nog verwerkt worden. Wat zijn de, of zijn er consequenties voor de verwerking van, ik weet niet, is het koud asfalt?
Nee, heel officieel.
Warm asfalt?
Ja, we noemen het, wat we nu hebben is hot mixed asfalt. Dat is boven 140 graden. Dat heet eigenlijk gewoon heet geproduceerd asfalt. Nu gaan we naar de warm mixed asfalt. En dat valt eigenlijk onder lagere temperatuur asfalt.
Ja.
Dat is lagere. En vooral die re is belangrijk.
Lagere.
De re staat voor de 110. Tussen de 110 en de 140. Ga je onder de 110, dan spreek je over lage temperatuur asfalt.
Okay,
dat is een heel
belangrijk
verschil waar altijd heel veel discussie over is.
Nou, dat is goed dat je die even eruit ligt. Ik moet me straks nog een keer terugluisteren, denk ik, om te kijken wat het nou precies was. Maar,
ja. Consequenties. Ja, die zijn er. Het feit dat het asfalt wat naar 140 graden nog steeds, ik zou nog steeds mijn handen niet willen stoppen. Maar het is ten opzichte van 165 of 180 natuurlijk best een verschil. En je kan je voorstellen dat als bitumen bij die 180 graden die goede vloeibare eigenschappen hebben en bij lage temperatuur minder, kan je je ook voorstellen dat de verwerkbaarheid, dus dat het mengsel veel stroever,
stroperiger
wordt.
Ja,
ik wil het moeilijke woord gebruiken, maar dan.
Nou, gooi hem maar in. We weten nu wat je bedoelt.
Ja, de viscositeitseigenschappen. De viscositeit gaat omlaag. Of het vloeit veel minder dan bij die hogere temperaturen. Dus je kan je ook voorstellen dat er meer inspanning is, voor met name bij handwerk. Je hebt altijd hoekjes en naadjes die echt door de man zelf. Met een schep en dat soort dingen waar de machine niet bij kan.
Ja.
Dat daar met de hand aangebracht moet worden. En je kan je voorstellen dat dat ook moeilijker wordt. En asfalt aan zich is al niet het lichtste en meest prettige product om mee te sjouwen te doen. Laat staan op lagere temperaturen. Moet ik wel zeggen dat de aannemers ook echt wel ontzettend hun best doen om het voor die mannen buiten wel zo licht als mogelijk nog steeds probeert te maken. Daar wordt echt wel op gelet. Dus denk aan inzet van een extra machientje. Dat wel een kleiner machientje, maar dat ze het niet meer met de hand hoeven te doen.
Ja.
Dat is een voorbeeld. En ja, qua transport. Nu hebben we ook afkoeling bij transport, bij het hete asfalt. Alleen inmiddels zijn ook over het algemeen merendeels van de vrachtwagens die het asfalt vervoeren, die zijn al zo goed geïsoleerd. Sommige hebben zelfs verwarming in de wanden zitten.
Om te voorkomen dat die temperatuur zo ver zakt en het nog moeilijker is om te verwerken.
Ja, klopt. Dat wordt echt wel voorkomen en dat gaat ook best wel goed. Betekent natuurlijk niet dat je het zo uren moet laten staan in een vrachtwagen. Dat doet nooit goed. En een ander ding ook is dat als iets heet is, dat dat sneller afkoelt dan wanneer iets minder warm is. Dus het is de afkoelingscurve van warm asfalt is lager. Dus het koelt minder hard af dan heet asfalt.
Ja, want je hebt waarschijnlijk bij heet asfalt echt een piek die heel snel naar beneden gaat. En daarna vlakt het af.
Ja, en we zien dat inderdaad die curve bij warm asfalt, die is minder. Er zijn zorgen, maar geen hele grote zorgen. En de hele grote zorgen zorgen wij als werkgroep van de uitvoering van het hotmix asfalt. Zorgen we daarvoor dat die zoveel mogelijk weggenomen worden dan wel. Dat de risico's opgeschreven worden en ervoor zorgen dat die ook gemitigeerd worden. Daar werken we aan. Ja, het is een flinke klus, maar...
Hey, als we nu... ik weet niet, is dit algemeen bekend bij de wegbeheerders? Want dit voor wegbeheer gaat dit wel wat veroorzaken.
Ja, klopt. We zullen als opdrachtgevers moeten gaan heroverwegen wat voor asfaltmengsels wij gaan uitvragen. We zullen ons meer op een techniek moeten gaan focussen dan op een specifiek asfaltmengsel. Ik denk, nee, bij de provincies en Rijkswaterstaat durf ik wel te zeggen dat dit bekend is. Ik maak me wel zorgen over de bekendheid bij gemeentes. We hebben 1 Rijkswaterstaat, 12 provincies, maar 321 gemeentes.
Ja.
De grote gemeentes zullen het ook wel weten, maar daar is de kleinere gemeentes. Nou, daar maak ik me oprecht zorgen over. En ik ben wel bezig ook met het aanschrijven van de gemeentes binnen Zuid-Holland in ieder geval.
Ja.
Maar het is zo lastig om in contact te komen met hun. Omdat, nou ja, wij als provincie maken ons al best wel zorgen over onze eigen capaciteit voor het in orde houden van onze wegen. Ja, bij een gemeente zit er over algemeen 1 iemand. Ja, die doet niet alleen het asfalt, het grijs, zoals ze het vaak daar noemen.
Ja.
Maar die doet ook het groen en het afval. En
soms verlichting erbij.
En verlichting, ja. Die doet vaak alles wat met infra te maken heeft.
Ja.
Ja, ik kan me best voorstellen dat je dan niet op de hoogte kan blijven van al het andere wat speelt.
Ja, nou, als die desbetreffende persoon zich nu aangeroepen voelt en denkt, hé, dit is voor mij ook allemaal nieuw.
Ja.
Is er ergens een platform waar hij naartoe kan? Of is er ergens iets waar hij meer informatie kan vinden?
Nou, als je googelt op uitvoering heet asfalt, dan word je denk ik wel verwezen naar de website van Bouw het Nederland. Die hebben een superleuk filmpje gemaakt hierover. Heel Jip en Janneke.
Ja.
Misschien dat jij die ook wel kan delen op een of andere manier.
Goeie, ja.
En anders mogen mensen, en dat mag ook, als je buiten de regio van Zuid-Holland valt, en dan mogen met mij contact opnemen, dan zorg ik ervoor dat je met de juiste provincie of de juiste partij in aanmerking komt, zodat je hier zo goed op mogelijk kan in voorbereiden. Want ja, we zitten nu in maart. De eerste 3 maanden van 2024 zijn ontzettend hard gegaan. Ja, voor je het weet is het 1 januari 2025.
Ja, dat gaat vrij rap.
Ja.
Straks word je overspoeld met allemaal telefoontjes.
Dat maakt niet uit. Nee. We kunnen deze uitfasering alleen maar goed doen als ook hier iedereen erachter staat en iedereen van op de hoogte is. Dus nou, dan wil ik best het risico nemen dat mijn mailbox of mijn telefoon straks rood staat.
Jij kan ze weer doorverwijzen naar de juiste persoon bij de provincie. En dan, zo komen ze weer aan alle informatie.
Ja.
Dat vind ik heel nobel dat je zo daarvoor opwerpt. Ja. Maar, nou, je hebt eigenlijk al gezegd, 2030 is onze doelstelling halveren. 2050
neutraal.
Ja, even op korte termijn. Nu hebben we het over 1 januari 2025. Welke zaken gaan er komen tussen 2025 en 2030? Want dan moeten we toch op die 50% zitten.
Ja, nou, het lastige is dat we hebben natuurlijk niet alleen een doelstelling voor CO2-reductie, maar we hebben ook een doelstelling voor circulariteit en een doelstelling voor energietransitie en een doelstelling voor klimaatadaptatie en een doelstelling voor biodiversiteit en zo. Nog een paar thema's. Ja, dat is heel erg lastig. Er komt ook op ons heel erg veel af. Ik denk voor nu dat wij vooral in ons eigen beleid moeten gaan aanpassen, dat wij meer ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen en niet eerst 10 jaar ervaring willen in die specifieke ontwikkeling. Want voordat ergens 10 jaar ervaring mee is die ontwikkelingen hoort 10 keer ingehaald.
Ja. Ja.
Dus ik denk, ja, dat is wel een stuk waar we heel hard aan moeten gaan werken.
En
ja.
Wat kunnen we daar concreet aan doen? Is dat meer aan de markt luisteren? Of
ja.
Meer iets? Ik weet niet met wie ik dat nou laatst had, dat gesprek. Dat ging over, als je nieuwe ontwikkelingen toestaat als wegbeheerder en het gaat fout, dan ben je als wegbeheerder eigenlijk aanspreekpunt en ook wel de pineut.
Ja, klopt.
En dat zorgt er ook wel voor dat wegbeheerders vrij conservatief opstellen en het liefst een bewezen product willen hebben in de weg.
Ja.
Zodat ze sowieso hebben, oké, dan weet ik in ieder geval wat ik krijg.
Ja.
En dan zijn die risico's weg.
Ja, we zitten best wel in tweestrijd inderdaad wat dat betreft. En burgers worden nu natuurlijk steeds mondiger, steeds brutaler. Als iets niet in orde is volgens hun, dan hebben we de eerste KCC-melding. Ja, dat is een klachtenmelding. Krijgen we een klacht binnen.
Ja, en voorheen waren het 17 miljoen bondscoaches. Er zijn ook 17 miljoen wegbeheerders.
Ja, bijna inderdaad. 18, ja, bijna 18 miljoen wegbeheerders zijn we ook ondertussen.
En verkeerskundigen ook.
Dus ook, ja. Nee, ja, tegenwoordig zijn we experts van alles. Dus dat is natuurlijk inderdaad de ene kant. En de andere kant, we hebben onze duurzaamheidsdoelstelling gewoon te halen. Dus we zitten best wel in tweestrijd, ja. Dus we moeten iets gaan bedenken. Dat één, inderdaad, we verantwoordelijk met ons belastinggeld. Het is het belastinggeld van de burger wat wij uitgeven aan onze infrastructuur. Dat we die verantwoordelijk uitgeven. Maar twee, ook wel inderdaad, dat we meer ruimte gaan bieden aan de markt. Zodat wij wel onze duurzaamheidsdoelstellingen gaan halen.
Ja.
Ja.
Nou, dat wordt een hele klus, maar we gaan ervoor.
Ja, nee, we gaan er zeker voor waar de ideale oplossing. Als iemand hem weet, neem dan alsjeblieft ook contact met me op.
Ja, ik vond trouwens wel, ik vond echt een mooi verhaal hoe jij zeg maar in het werkgebied bent gerold. Nu zullen het ongetwijfeld ook studenten luisteren. Dat weet ik, want die hebben mij benaderd via LinkedIn over de podcast. Met verzoek om vooral door te gaan. Dus dat is altijd leuk. Altijd leuk om te horen. Misschien nog een shout-out voor studenten om in dit onderdeel van het vakgebied te rollen.
Ja, 100%. Zeker voor de studenten die voor civiele techniek hebben gekozen. Ik weet hoe onderbelicht de wegenbouw is. En hoe niet sexy het klinkt als je bij het idee dat je dag en nacht aan het werk bent in de regen, in de kou. Maar dat valt allemaal best wel mee. En wat je er allemaal voor terugkrijgt. De wereld is zo klein en je hebt alleen maar met vakidioten te maken die net zoveel passie hebben voor het werk als jij. En die ook met alle plezier alles willen uitleggen. En ik beloof dat je er geen spijt van krijgt als je de wegenbouw inrolt. Of dat nou de kant van het ingenieursbureau, opdrachtgever of opdrachtnemer is. Alle kanten hebben hun eigen charmes. Dat kan ik nu wel uit ervaring vertellen, ja.
Ja, want je zei net, nou, de geur was zo'n beetje wat je overhaalde. Voor mij persoonlijk, ik vond het heel mooi. Ik vind het heel mooi om iets te bouwen. Iets achter te laten waar je later overheen rijdt, langs rijdt, naar kijkt. En dat je denkt, dat hebben wij gewoon met een hele grote groep hebben dat voor elkaar gekregen.
Ja, bij de infra is het natuurlijk heel vaak dat wat je doet, dat zie je niet. Maar bij de aannemers uit er wel altijd dat het asfalt wat je neerlegt is wel het visitekaartje van je project.
Ja.
Je ziet echt wat je hebt gedaan. Je rijdt er ook overheen. Ik heb heel vaak inderdaad, als ik dan ergens rijd, denk ik, oh, hier ben ik geweest. Oh, hier heb ik wat gedaan.
Ja, hier stond ik toen alles nog dicht was.
Ja, dat is ook altijd heel bijzonder. Je komt op hele bijzondere plekken. Schiphol, tunnels, plekken waar je normaal eigenlijk niet zomaar kan staan. Daar kan je ineens wel staan. Ja.
Ja. Ook leuk om gedaan te hebben.
Ja, superleuk. Ja, ja. Nee, ik voel me ook vereerd dat ik dat op deze leeftijd ook allemaal heb mogen meemaken.
Ja, nou, geweldig. Zijn we nog dingen vergeten waarvan je zegt, goh, we hebben best wel veel behandeld, maar dat punt wou ik toch nog even ingooien.
Nee, ik ben bang dat ik nog uren hierover kan praten. Nee.
Dat is wel mooi, want die passie is wel goed zichtbaar. Zodra het over asfalt gaat, woem, dan krijg je de glinstering in de ogen. En denk ik, oeh, asfalt, ja.
Ja, ja. Nee, ik hoop vooral. Kijk, ik ben nu echt de jongste telgt, denk ik, binnen het asfaltsector. Maakt me ook zijn best wel een beetje zorgen over. Als ik zie wat de werkdruk nu al is. En van alle mensen die nu dan wel voor mij met pensioen gaan. Ja, hoop ik toch wel dat er mensen nog achter mij komen. Dus.
Ja, en toch heb ik het idee dat jij ze gaat inspireren om dit om deze kant op te gaan.
Ik hoop het. Ook voor dat betreft. Geef me nummer door.
Ja, dat is nog een volgend punt. Hoe kunnen mensen jou bereiken?
E-mail.
Met vragen over uitfasering, heet asfalt.
Ik denk het makkelijkste voor dat soort dingen. Dat e-mailen het beste is. Ze mogen me ook bellen. Dus mijn contactgegevens mag je wat dat betreft neerzetten.
Zullen we die dan in de LinkedIn-post opnemen?
Dat mag ook als je dan inderdaad wel de goede link zet. Want als ik zeg Tessa met een H, dan wil die H nog wel eens op hele gekke plekken neergezet worden.
Ja, nee, we zullen de juiste naam even opnemen.
Ja, nee, inderdaad. Je mag ook vooral contact opnemen via LinkedIn. Ja. Iedere vorm van contact opnemen is prima.
Heel goed.
Als ik mensen kan helpen, dan doe ik dat graag.
Ja, ik zat ook te denken, als mensen nu willen, die zijn nu bezig met een opleidingsfieldtechniek. En die denken, ja, ik wil toch een keer een kijkje nemen. Volgens mij ben jij wel de juiste persoon om een keer te bellen voor een stageplek.
Ja, ja zeker. Ja, nee, die zijn ook hard welkom. Ja.
Nou, dat is een hele mooie shout-out. Afstudeerders ook?
Alles, ja.
Afstudeerders.
Ja, alles wat we kunnen
stage over... willen lopen. Dit is jouw kans. Contactgegevens worden gedeeld.
Ja.
Het is nu aan jou. Tessa, ik wil jou enorm bedanken voor je verhaal. En nogmaals, ik vind het echt geweldig om te zien wat voor passie je hebt voor het vakgebied. We hebben een goede medestrijder erbij. Dus nou, ik wil je bedanken voor je tijd en voor je verhaal. En laten wij gewoon contact houden.
Ja, nee, goed idee. Dankjewel voor deze kans.
Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.